het thema van de preek van vanmorgen, Jezus aanraken. En dat is ook het onderwerp in het boekje, dat zult u merken, het focusboekje, de eerste blok, vierde thema. Mijn laatste die Jezus aanraakt. Toen Jezus wordt aangeraakt, hier raakt de vrouw de Heer Jezus aan. Ik zou één vers willen onderstrepen uit Lucas 8. We lezen in vers 44 dat de vrouw van achteren naar de Heer Jezus toe kwam. De zoom van zijn bovenkleed, de kwast van zijn bovenkleed aanraakte. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. De aanraking van de kwast van zijn bovenkleed. 12 jaar lang duurt haar situatie al voort. Ze heeft van alles al geprobeerd. Mensen hebben haar bepaalde adviezen gegeven. Bepaalde kruiden die ze moest innemen. Een drankje met recept van grootmoeders tijd. Ze is helemaal naar Anatoot geweest. Daar woont een beroemde rabbi van wie de mensen zeggen dat hij genezen kan. Ze was er naartoe gegaan. Er waren veel mensen rond de woning van deze rabbi te vinden. Ze moest er flink voor betalen, maar ze had het ervoor over. Ondanks de geruststellende woorden van de rabbi is haar situatie niet verbeterd. Ze had ook andere artsen opgezocht, verspreid over het land, maar tot zonder resultaat. Ja, ze had zelfs een lange reis naar het noorden, naar Tyrus en Sidon gemaakt. Het was een heiligdom van de godin Astarte, van wie men zei dat ze kon genezen. Als je daar offers bracht, bepaalde gebeden uitsprak. Dat had haar een fortuin gekost, maar het had niet geholpen. Ze was naar het graf van de profeet Elisa geweest. De grote profeet van wie bekend stond dat hij wonderen kon doen. In de oude boeken stond dat toen een man die overleden was het lichaam van de profeet aanraakte en dat hij weer tot leven kwam. Misschien zou haar dat helpen. Bij het graf heeft ze lange tijd gezeten. Ze heeft een steentje erbij gelegd als aandenken. Ze kon haar tranen niet bedwingen. Haar ziekte legde haar zoveel beperkingen op. Probeer me maar een beetje voor te stellen hoe haar leven is geweest. 12 jaar lang bloed vloeien. Ze was voortdurend ongesteld. Dat is wat geweest. Die vrouw moet zo moe geweest zijn, zo weinig energie hebben. Misschien 1 uurtje in de morgen, 1 uurtje in de middag. Voor de rest uitgeput op de bank. Haar sociale leven op een laag pitje. Want volgens de Torah, de wet, Leviticus 15, was ze onrein. Haar bed was onrein, haar kleding was onrein. En ze mocht de tempel in Jeruzalem niet bezoeken. Want stel je voor dat ze iemand zou aanraken. Iemand die zich net gereinigd had voor gebed. Iemand die opging om het aangezicht van God te zoeken. Stel dat ze per ongeluk iemand aanraakte. Dat zou God haar nooit vergeven. Dat mocht niet. En door haar onreinheid moest ze op zichzelf wonen. Ze kon geen relatie aangaan met een man. Een huwelijk was niet voor haar weggelegd. Ze was onvruchtbaar, haar kinderwens kon ze wel vergeten. Heel haar leven draaide om het niet kunnen. Dit kan ik niet, dat mag ik niet. Je zou kunnen zeggen, haar identiteit viel samen met haar probleem. Ik ben een vrouw die bloed vloeit. Dit is mijn leven, dit is mijn bestemming al 12 jaar lang. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Nou, ze had de laatste tijd wel verhalen gehoord over een rabbi uit Nazareth. Jezus heette hij. Sommigen zeiden dat hij de Messias was, gekomen om Israël te verlossen. En ze wist inderdaad wel dat als de Messias kwam, dat de dingen anders zouden worden. Dan zou er genezing, dan zou er vergeving zijn. Dan zou hij alles nieuw maken. Zou ze hem toch niet een keer opzoeken? Als hij de Messias was, dan zou hij toch raad weten met haar probleem. Zal ik het dan toch nog een keer proberen? Als ik slechts zijn mantel aanraak, zal ik behouden worden. Dan zal alles anders worden. Gemeente, zo tekent Lucas deze vrouw. Niemand had haar kunnen helpen, ze is ten einde raad. En wat een hindernissen moet ze allemaal wel niet nemen om bij Jezus te komen. Kan ze wel onder de mensen zijn? Zal ze anderen niet verontreinigen? En wat als ze de Heer Jezus zelf aanraakt? Wat zal dat voor hem betekenen? Wordt hij ook onrein? En zal God haar dan niet straffen? Dat mocht ze immers niet doen. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Maar ze gaat met de moed van de wanhoop. Slechts één keer, laatste poging. Wat heeft ze tenslotte te verliezen? Weet je, als we deze geschiedenis zo op ons laten inwerken, zijn er allerlei dingen misschien die we wel kunnen herkennen. Ik noem er drie. Heer Jezus is omringd door allerlei mensen die met hem meelopen. Die in zijn nabijheid zijn, maar Lucas vertelt dat er maar slechts één persoon, één vrouw is die hem aanraakt. Denk daar eens over na, zo kan het gaan, zo kan het zijn. Dat je met de Heer Jezus bent opgevoed, je hebt van jongs af over hem gehoord, je hebt een vriendengroep uit de kerk, je gaat misschien regelmatig wel naar de kerk, je spreekt over Jezus, je zit op een bijbelkring, je bewondert hem, je doet mee aan bijbelstudie. En toch, om zo te zeggen, heb je hem nooit echt aangeraakt. Hij blijft, jij blijft op een afstand staan. En Lucas vertelt dit natuurlijk om ons vanmorgen aan te sporen, om die stap wel te zetten als je dat nog niet had gedaan. Met alles wat er in je leven speelt, met je vragen om die stap naar hem toe te zetten. En tweede, de vrouw is aan het einde van haar Latijn. Ze heeft echt alles al geprobeerd, al het geld wat ze had, heel haar vermogens in die 12 jaar aan dokters en anderen, misschien wel kwakzalvers uitgegeven. En nu ze het echt niet meer weet, als een laatste redmiddel, gaat ze naar de Heer Jezus toe. En ik dacht, ja, zo kun je ook in het leven staan. Je hebt van alles al geprobeerd tot en met alternatieve genezers toe. Je leeft je leven, maar op die momenten dat het echt niet meer gaat, ja, dan heb je je geloof nog. Zou je God nog bij je leven kunnen betrekken? Het geloof als een soort verzekeringspolis voor ongevallen. Maar de Heer Jezus wil graag bij ons leven betrokken zijn. Elk moment van de dag. Niet pas als wij ten einde raad zijn, maar gewoon nu. Ja, ik weet, het schuurt wel. Zo zitten we niet in elkaar. Zo zijn we niet opgevoed, toch? Ik herinner mij, ik heb het wel eens gezegd, een van de eerste zinnetjes die ik als jongetje sprak was: ik er zelf doen. Zelf je problemen oplossen. Ik er zelf doen. Dat is natuurlijk op zich niet verkeerd. Maar laat God er niet vanaf het begin buiten staan. Overgave, afhankelijk. Hij zei dat vraagt het evangelie, dat vraagt de Heere God van ons. Maar herken je dat? Wat kost dat vaak veel moeite? Velen willen dat niet. Ik herinner me de aangrijpende woorden van Theo van Gogh, die filmmaker die in 2004 vermoord werd. Hij zei in een interview dit: je huivert als je dit hoort. Hij zegt: ik hoop wel dat ik in mijn eentje sterf, omdat het mij heel beschamend lijkt als ik in mijn laatste 5 minuten alsnog op God zou moeten gaan beroepen. Die afgang wil ik niet meemaken. Het zijn heftige woorden, hè? Ze geven in ieder geval iets aan dat het op het punt van overgave komt aan God. De erkenning dat we hulp nodig hebben, kwetsbaar durven zijn, dat zoveel moeite kost. Ook bij deze vrouw, ze heeft alles al geprobeerd. En ik dacht, ze derde, we lijken als mensen wel, ik weet niet of u dat herkent, een beetje op de discipelen. Ik zie ze daar midden op de boot, het is storm. De storm beukt op het bootje wordt steeds voller, het water slaat erover, het bootje loopt langzaam vol. En als het op het moment dat het bootje dreigt te zinken, dan maken ze Jezus pas wakker, die daar ligt te slapen. Misschien herkent u dat wel als je naar je leven kijkt. Ik er zelf doen, God als laatste redmiddel. Maar weet u, stel nou dat het bij deze vrouw ook het geval was. Laten we daar nou eens van uitgaan dat zij op het allerlaatste moment naar de Heere God toe gaat, naar de Jezus toe. Weet u, het enige feit dat voor de Heere Jezus telt, is dat ze hem heeft aangeraakt. Daarin zien we de genade van de Heere Jezus. Als de vrouw de zoom van zijn kleed, als ze dat kwastje aanraakt, dan gaat de kracht van hem uit en dan wordt ze genezen. En wat moet dat een bijzonder moment geweest zijn voor deze vrouw, stel je voor. God is niet in de hoge hemel gebleven, maar hij is mens geworden. In Christus, in de persoon van de Heer Jezus, is God naar de mensen toegekomen. Is hij benaderbaar, kun je hem aanraken. Deze vrouw met de moed van de wanhoop raakt de Heer Jezus aan. En weet u wat onze heiland doet? 3 dingen noem ik. Hij is op weg naar Jairus. Het is urgent. Maar hij blijft stilstaan. En hij neemt alle tijd voor deze vrouw. Moet je voorstellen, Jairus is bij hem geweest. Zijn dochter ligt op sterven. Als er iets urgenter is dan dat wel. Jezus is onderweg en dan in de stilte komt die vrouw naar hem toe. Maar ook deze vrouw kan op zijn aandacht rekenen. Ze heeft hem tenminste aangeraakt met schroom van achteren, maar toch. En de Jezus staat stil en hij draait zich om. En de vrouw krijgt alle aandacht van onze heiland. Waarom? Weet u, ik denk dat de Heer Jezus iets duidelijk maakt aan al die mensen die met hem meelopen. Dat iedereen bij hem welkom is. In Christus laat God zich storen. Dat is het geheim. Of je hoog geplaatst bent als Jairus, een leider van de synagoge, een man van aanzien, verantwoordelijkheid. Of dat je als deze vrouw bent, buitengesloten, eenzaam, met een groot verdriet in haar hart. God laat zich storen, om zo te zeggen, stilhouden. Dat laat de Heer Jezus zien. Hij draait zich om naar deze vrouw. Gods hart gaat uit naar elk mensenkind. Wie je ook bent, wat je verleden of je nood ook is, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En het tweede, Jezus is haar genadig. Let even op wat hij tegen haar zegt. Als ze hem heeft aangeraakt, dan zegt de Heer Jezus tegen haar: uw geloof heeft u behouden. Uw geloof. Dat is opmerkelijk. Het lijkt eerder een magische handeling die deze vrouw doet. Het aanraken van de kleren en dan genezen. Dat is geen geloof. Dat is toch bijgeloof? Nee, dat is geen bijgeloof. Want wat doet deze vrouw? Ze raakt niet zomaar zijn mantel aan. Ze raakt de zoom van zijn mantel daar waar die kwastjes hangen. Ze raakt met haar hand één van die kwastjes aan. Ik heb het net even laten zien. De Joodse gebedsmantel heeft 4 kwastjes op de hoeken. Een uitdrukkelijk gebod van de Heere God, de Talit, werd gedragen, ook door onze heiland. En zijn kwastjes hingen daar zichtbaar. En ze raakt één van die kwastjes aan. En weet u wat die vrouw doet? Dat is niet magisch. Maar ze herinnert de Heere Jezus, dat is het geheim, aan zijn roeping. Hij was namelijk gekomen om die geboden te vervullen. Die kwastjes waren daar de herinnering van. Mijn voedsel is de wil te doen van mijn Vader in de hemel. Deze vrouw herinnert de Heere Jezus aan zijn roeping. Hij is de Messias, gekomen om mensen te redden, door verzoening te doen voor hun zonde. Hij is gekomen om mensen te redden uit de macht van de duisternis en de dood. Dat is zijn roeping, daarvoor is hij gekomen. En deze vrouw herinnert hem aan zijn heilswerk. De heiland die mensen heel maakt. Want juist omdat hij de geboden vervult, is er voor deze vrouw behoud mogelijk. Zij herinnert Jezus aan zijn roeping. En zo ontvangt ze het geschenk van haar leven. Want er staat niet dat Jezus haar geneest. Alleen, er staat dat zij behouden wordt. Ze ontvangt niet alleen genezing van haar kwaal, maar ook de band met God wordt voor het eerst of opnieuw weer gelegd. Uw geloof heeft u behouden. Wat zal de Heer Jezus nou met dat geloof bedoeld hebben? Wat denkt u? Weet u, dit is geloof in zijn meest basale vorm. Kijk, geloof is natuurlijk nog veel meer. Geloof is dat je door genade een relatie met de Heere God mag hebben en dat je die relatie onderhoudt. Maar hier is het in zijn meest basale vorm. Geloof is hier toevluchtnemend geloof. Geloof is dat je met je concrete nood naar Jezus toe gaat en hem herinnert aan zijn roeping. En wie dat doet, die wordt niet beschaamd. Nee, je krijgt niet altijd waar je om vraagt. Lang niet altijd waar je om vraagt. God kan wonderen doen, zeker. Maar wonderen blijven tekenen. Er is ook heel veel gebrokenheid die blijft. Maar één ding zal God altijd doen en dat zit in het woordje behouden. Hij versterkt de band met hem. Hij legt zijn hand op je leven. Hij zal je met zijn vleugels bedekken. Zodat je niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid geborgen bent. Uw geloof heeft u behouden. Toevluchtnemend geloof. En het derde, wat de Heer Jezus doet, hij staat niet alleen stil. Hij is haar niet alleen genadig. Maar het derde, dat is ook opvallend, hij laat haar ook getuigen. De genade van de Heer Jezus op een andere manier zichtbaar. Want die vrouw die wil onzichtbaar ook weer terug. Ze heeft hem aangeraakt. Ze heeft een wonder ontvangen en ze wil er ook weer stilletjes van doorgaan. In de anonimiteit. Zoals ze dat al 12 jaar heeft gedaan. Niet op de voorgrond staan. Maar nee, dat staat de Heer Jezus niet toe. Ze kan en mag niet onopgemerkt blijven. Wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen mopperen. Het is een gedrang, Heer Jezus. Er zijn zoveel mensen die u hebben aangeraakt. Nee, wie heeft mij aangeraakt? En dan kan ze niet langer ontkennen. Ze komt met schroom en valt voor de Heer Jezus op de knieën. En let even op wat Lucas vertelt. Als ze voor hem op de knieën valt, een teken van eerbied, van erkenning, dan vertelt ze voor heel het volk, zegt Lucas, voor alle mensen daar, het verhaal van haar leven. 12 jaar lang was ik onvruchtbaar, onrein. Ik heb heel mijn vermogen uitgegeven aan dokters. Ik heb nergens heil gevonden. Met de moed van de wanhoop heb ik de kwast van de mantel van de Jezus aangeraakt. En heb ik genezing ontvangen. Ik dacht, wat zal dat op de mensen een indruk hebben gemaakt? Doorleefd getuigenis. En de Heer Jezus geeft daar alle ruimte voor. Hij wil dat die vrouw vertelt wat er in haar leven is gebeurd. Natuurlijk niet om zelf in het middelpunt te staan, dat kan niet. Dat is niet de bedoeling. Maar om te laten zien dat God niet veranderd is. Dat de Heer Jezus gekomen is als de heiland om mensen te redden en te behouden. Hij wil het uit haar eigen mond horen. Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem. In eenvoudige woorden, wat God voor je heeft gedaan. Straks mag Rob van de Zon dat doen in het midden van de gemeente. Zometeen voor het gebed, net als deze vrouw. In alle eenvoud. Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem. En dan mag ze gaan. Maar let even hoe de Heer Jezus haar aanspreekt. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Let even op die woorden, dochter. De Heer Jezus doorbreekt alle spanning. Ze is niet meer zomaar een vrouw, maar ze is weer dochter van Sion. Ze mag er weer bij horen. Ze mag weer naar de tempel gaan om daar de Heer te loven. Ze mag weer onder de mensen gaan en in vrede. In die ontmoeting is een wonder gebeurd. Jezus heeft al haar onreinheid op zich genomen. Haar verleden, haar keuzes, haar wanhoop, haar zonde en haar wonden, dat heeft hij op zich genomen. In die aanraking is die ruil gebeurd. Hij alles van haar en zij alles van hem, omdat ze hem herinnerde aan zijn roeping. En nu mag ze delen in de vrede die hij voor haar heeft verworven. Zij mag opstaan. Kracht ontvangen omdat de kracht van Jezus uitging. Dat is die ruil die daar plaatsvindt. Zo heeft hij haar gered. Gemeente, wat nemen we vanmorgen mee? Vanuit deze geschiedenis. Ik in ieder geval toch wel dit. Dat wie je ook bent en wat er ook in je leven speelt, je welkom bent bij de Heer Jezus. Je mag naar hem toe gaan met wat je bezwaart. Hij zal u niet afwijzen. Dat probleem is voor hem niet te groot. Die zonde, die worsteling, is voor hem niet te moeilijk. Die put, die is voor hem niet te diep. Hij weet er raad mee, met dat wat er in uw leven speelt. En ook het meest basale geloof, al heb je weinig geloof, dat meest basale geloof dat je toevlucht neemt bij hem, dat is voor onze heiland genoeg. Niemand is te onrein, te slecht, te zondig of te ongelovig. Want daarvoor, voor zulke, is hij gekomen. Het evangelie is juist dat hij naar Golgotha is gegaan. Dat denken we in deze lijdenstijd aan. Om de zonde en de onreinheid van ons te dragen. Hij is tot zonde gemaakt om ons in een vrijspraak te kunnen delen. Hij is zwak geworden om ons met zijn kracht te kunnen vervullen. En wat is nodig? Dat we in hem geloven. Dat is in de kern dat we net als deze vrouw, ik zie het voor me, voor hem op de knieën gaan. Voor het eerst of weer opnieuw. En zo ons hart voor hem openen. Heere, dit is mijn leven. Dit is mijn verleden. Dit is mijn verlangen. Dit leg ik open voor u. Een open hart. Kwetsbaar zijn. Het gaat je misschien niet gemakkelijk af. Maar weet u, hoe meer je het leert, met de hulp van de Heilige Geest, hoe rijker je leven erdoor wordt. Echt waar. Geloven, dat is de Heer Jezus herinneren aan zijn roeping. In geloof de zoom van zijn kleed, de kwastjes aanraken. Heer, u weet hier toch raad mee, met mij, met mijn kinderen, met mijn leven. Daarvoor bent u toch gekomen. Heer, ontferm u. Soms moet je heel wat obstakels overwinnen. Dat is bij het gebed ook zo, bij het voorbeden vragen. Waarom zou ik dat doen? Maar wat heb je eigenlijk te verliezen? Misschien zou je voor jezelf de stap niet zetten, maar dan voor iemand anders. Iemand die de Jezus nog niet kent. Waar je zo naar verlangt dat dat kwartje valt, dat hij tot geloof komt. Waarom zou je daar niet om samen met iemand voor bidden? Gemeente, ik ga afronden. Ik sluit af. De ontmoeting van Jezus met deze vrouw is opgetekend door de evangelist Lucas. En u weet wel, Lucas was arts. En ik denk dat hij zijn oude beroep nooit heeft opgegeven. Hij is alleen van medicijnen veranderd. In plaats van kruiden en specerijen die hij voorschreef als arts, hete compressen en bedrust, vertelt hij nu verhalen die hij gehoord heeft, die heeft hij opgeschreven. Verhalen die hoop geven. Wat zit er in zijn dokterstas? Dat zijn geen pillen meer en drankjes, maar woorden van onze heiland. Heb goede moed. Uw geloof heeft u behouden. Huil niet langer. Wees niet bevreesd. Uw zonden zijn vergeven. Sta op en wandel. Zijn medicijnen zijn de woorden van onze Heiland, die tot op de dag van vandaag levens van mensen veranderen. Zo is het, wie met de nood van zijn leven naar Jezus toe gaat, zal uit zijn mond horen: Zoon, dochter, heb goede moed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Amen.